From Salt Lake City, Utah.
Vanuit Salt Lake City, Utah, is dit de zondagmiddagbijeenkomst van de 190ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door de Tabernacle Choir at Temple Square. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Henry B. Eyring, tweede raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters,
broeders en zusters,
we welcome you.
Wij heten u welkom in deze slotbijeenkomst van de 190ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Onze deelname aan deze 200-jarige viering van het eerste visioen en de herstelling is ons allemaal tot zegen geweest. President Russell M. Nelson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij begroeten de leden van de kerk en de vele belangstellenden die deze conferentie via radio, televisie, internet of satelliet volgen. De muziek wordt verzorgd door de Tabernacle Choir uit Temple Square. Dat wordt gedirigeerd door verschillende dirigenten en begeleid door verschillende organisten. Zoals u al in de eerdere bijeenkomsten hebt gehoord, is de muziek van tevoren opgenomen. Het koor opent deze bijeenkomst met Praise to the Man. Ouderling Kevin R. Duncan van de 70 spreekt vervolgens het openingsgebed uit.
Oh, our beloved Father which art in heaven.
Geliefde Vader in de hemel. Op deze heilige Palmzondag buigen wij ons hoofd in eerbied en dankbaarheid. En als vreugdevolle heiligen in de hele wereld roepen wij u aan in lof en roepen wij ook uw Zoon Jezus Christus aan. Vader, wij bidden u dat uw geest over de hele wereld mag uitgestort worden. Dat iedereen de macht van de levende God mag ervaren. Vader, wij bidden dat wij in deze week, wanneer wij nederig vasten en bidden en geloof hebben in u en in de genezende kracht van Jezus Christus, dat iedereen genezen mag worden en tot hem mag komen. Vader, als wij de vreugde van de vruchten van de herstelling in gedachten houden, vragen wij u dat u ons wil sterken, dat wij de leringen van Christus in het Boek van Mormon in de praktijk mogen brengen. Help ons met priesterschapsmacht, zodat we als we geloof hebben, gezegend mogen worden. We bidden u dat we danken u voor de woorden van de profeten en apostelen en voor de tempelverbonden die onze gezinnen samen verbinden aan u. Vader, wij houden van u en we weten dat u over ons waakt. Wij houden van onze broeder Jezus Christus. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
The choir will now favor us.
Het koor zingt nu The Day Dawn Is Breaking. Vervolgens luisteren we naar president Dallin H. Oaks, eerste raadgever in het eerste presidium. Hij wordt gevolgd door ouderling Quinton L. Cook van het Quorum der Twaalf Apostelen en ouderling Ricardo P. Jiménez van de 70.
Broeders en zusters, zelfs te midden van unieke beproevingen en moeilijkheden zijn we rijkelijk gezegend. Tijdens deze algemene conferentie zijn de schatten en vreugde van het herstelde evangelie van Jezus Christus over ons uitgestort. We hebben ons verheugd in het visioen van de Vader en de Zoon dat de herstelling inluidde. We zijn herinnerd aan de wonderbaarlijke manier waarop het Boek van Mormon tevoorschijn is gekomen, dat bovenal van Jezus Christus en zijn leer getuigt. We zijn versterkt en verblijd door werkelijke openbaring, aan profeten en aan ons persoonlijk. We hebben geweldige getuigenissen gehoord van de oneindige verzoening van Jezus Christus en van zijn letterlijke opstanding. En we zijn onderwezen in andere waarheden van zijn volledige evangelie, die Joseph Smith geopenbaard kreeg nadat God de Vader tegen een nieuwe profeet had gezegd: "Dit is mijn geliefde zoon, hoor hem." We zijn gesterkt in onze kennis van de herstelling van het priesterschap en de sleutels ervan. We zijn vastbeslotener dan ooit om de herstelde kerk van de Heer bij haar juiste naam te noemen. De kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen. En ons is gevraagd om samen te vasten en te bidden dat de huidige en toekomstige gevolgen van een verwoestende wereldwijde pandemie beperkt mogen blijven. De levende profeet van de Heer heeft ons vanochtend geïnspireerd met een historische proclamatie over de herstelling. Wij bevestigen de verklaring dat wie de boodschap van de herstelling onder gebed bestuderen en in geloof handelen, gezegend zullen worden met hun eigen getuigenis van de goddelijke oorsprong ervan en van het doel om de wereld op de beloofde wederkomst van onze Heer en Heiland Jezus Christus voor te bereiden. Dit alles maakt deel uit van het goddelijk plan dat Gods kinderen in staat stelt om verhoogd en zoals Hij te worden. Dat plan, in de schriften ook wel het grote plan van geluk, het verlossingsplan en het heilsplan genoemd, begon met een raadsvergadering in de hemel. Dat is ons als onderdeel van de herstelling geopenbaard. We wilden als geesten het eeuwige leven bezitten dat onze hemelse ouders hadden. We konden echter geen vooruitgang meer maken zonder een stoffelijk lichaam en een sterfelijke proeftijd. God de Vader plande voor dat doel de schepping van deze aarde. In dit geplande sterfelijke leven zouden we besmeurd raken met zonde. We zouden met de tegenstellingen noodzakelijk voor onze geestelijke groei te maken krijgen. We zouden ook de lichamelijke dood ondergaan. Het plan van onze hemelse Vader zou in een heiland voorzien om ons van de dood en zonde te redden. Ieder mens zou door zijn opstanding uit de dood worden verlost. Met zijn verzoening zou hij de prijs betalen om iedereen van zonde te reinigen op de gestelde voorwaarden om onze vooruitgang te bevorderen. De verzoening van Jezus Christus staat centraal in het plan van de Vader. Alle kinderen van God kregen in de raadsvergadering in de hemel het plan van de Vader voorgelegd, met inbegrip van de aardse gevolgen en beproevingen, de hemelse hulp en de heerlijke bestemming. Wij zagen het einde vanaf het begin. Het ontelbare aantal stervelingen dat op aarde geboren is, heeft voor het plan van de Vader gekozen en ervoor gevochten in de hemelse strijd die volgde. Velen hebben tevens verbonden met de Vader gesloten aangaande wat zij in het sterfelijk leven zouden doen. Onze daden in de geestenwereld hebben onze omstandigheden op aarde beïnvloed. Er is alleen niet geopenbaard hoe. Ik vat nu enkele voorname elementen uit het plan van de Vader samen die tijdens onze periode op aarde en in de geestenwereld hierna een rol spelen. Het aardse leven en de groeimogelijkheden daarna zijn erop gericht dat Gods nageslacht kan worden zoals Hij. Dat verlangt onze hemelse Vader voor al zijn kinderen. We bereiken die blijde bestemming alleen als we op de grond van eeuwige wetten gelouterd worden door de verzoening van Jezus Christus. Dan kunnen we bij de Vader en de Zoon vertoeven en de zegeningen van de verhoging genieten. In het Boek van Mormon staat: Hij nodigt allen uit om tot hem te komen en deel te hebben aan zijn goedheid. En hij verwerpt niemand die tot hem komt, zwarte en blanke, geknechten en vrije, man en vrouw. En hij is de heidenen indachtig en allen zijn voor God gelijk. Het goddelijke plan waardoor we ons potentieel kunnen verwezenlijken vereist wel dat we de kwade verleidingen verwerpen die ons als mens aanzetten om in strijd met Gods geboden en zijn plan te handelen. Het vereist ook dat we met andere aardse tegenslag te maken krijgen. Bijvoorbeeld door de zonde van anderen of door sommige aangeboren gebreken. We maken de nodige vooruitgang soms eerder door lijden en tegenspoed dan door gemak en rust. In al die aardse tegenspoed zou geen eeuwige waarde hebben als God ons voor alle nare gevolgen van de sterfelijkheid zou afschermen. Het plan openbaart onze eeuwige bestemming, het doel en de voorwaarden van onze aardse reis en de hemelse hulp die we mogen verwachten. Gods geboden waarschuwen ons tegen afdwalen naar gevaarlijke omstandigheden. De leringen van geïnspireerde leiders begeleiden ons op ons pad en stellen ons een behouden eeuwige reis in het vooruitzicht. Gods plan biedt ons 4 geweldige zekerheden op onze reis door de sterfelijkheid. Dat houvast ontvangen we dankzij de verzoening van Jezus Christus, waar het plan op is gebouwd. Ten eerste hebben we de verzekering dat we dankzij zijn lijden gereinigd kunnen worden van de zonde waarvan we ons bekeren. Dan zal de barmhartige rechter er in het eindoordeel niet meer aan denken. Ten tweede nam de Heiland als onderdeel van zijn verzoening alle andere menselijke zwakheden op zich. Er staan ons dan ook hemelse hulp en kracht ter beschikking, zodat we de onvermijdelijke aardse lasten op persoonlijk en ook algemeen vlak, zoals oorlogen en pestilentiën, kunnen dragen. Het Boek van Mormon beschrijft deze essentiële kracht van de verzoening het duidelijkst. De Heiland nam de pijnen en ziekten en zwakheden van zijn volk op zich. Hij zal hun zwakheden op zich nemen, opdat zijn binnenste met barmhartigheid zal worden vervuld naar het vlees, opdat hij naar het vlees zal weten hoe zijn volk te hulp te komen naar gelang hun zwakheden. Ten derde doet de Heiland door zijn oneindige verzoening de onherroepelijkheid van de dood teniet en geeft hij ons de vreugdevolle verzekering dat we allemaal zullen opstaan. In het Boek van Mormon staat: die herstelling zal tot allen komen, zowel jong als oud, zowel geknechten als vrijen, zowel man als vrouw, zowel goddelozen als rechtvaardigen. En er zal zelfs niet zoveel als een haar van hun hoofd verloren gaan. Integendeel, alles zal tot zijn volmaakte gestalte worden hersteld. We vieren de werkelijkheid van de opstanding in deze paastijd. Dat geeft onze perspectief en de kracht om door te gaan als wij en onze dierbaren voor aardse moeilijkheden komen te staan, zoals de lichamelijke, verstandelijke of emotionele mankementen die we bij onze geboorte meekrijgen of tijdens ons leven oplopen. Door de opstanding weten we dat die sterfelijke gebreken slechts tijdelijk zijn. Het herstelde evangelie verzekert ons ook dat we na de opstanding met onze familieleden samen kunnen zijn, man en vrouw, kinderen en ouders. Dat is een krachtige bemoediging om onze taken in het gezin op aarde te vervullen. Daardoor kunnen wij hier beter in liefde samenleven, in het vooruitzicht van de vreugdevolle hereniging en de relaties in het hiernamaals. Ten vierde en tot slot geeft hedendaagse openbaring aan dat onze vooruitgang na het aardse leven niet hoeft te stoppen. Er is nog weinig over deze belangrijke verzekering geopenbaard. We weten dat dit leven de tijd is om ons erop voor te bereiden God te ontmoeten. En dat we onze bekering niet moeten uitstellen. Toch weten we ook dat het evangelie in de geestenwereld wordt gepredikt aan de goddelozen en de ongehoorzamen die de waarheid hadden verworpen. En dat men zich daar voor het laatste oordeel kan bekeren. Ik noem nog enkele fundamentele elementen van het plan van onze hemelse Vader. Het herstelde evangelie van Jezus Christus biedt ons een unieke kijk op kuisheid, het huwelijk en het krijgen van kinderen. Het huwelijk volgens Gods plan is noodzakelijk voor de uitvoering van Gods plan, om de door hem goedgekeurde omgeving te verschaffen waarin kinderen geboren moeten worden en waarin de gezinsleden op het eeuwige leven worden voorbereid. Het huwelijk is de mens door God verordoneerd, heeft de Heer gezegd, opdat de aarde aan het doel van haar schepping zal beantwoorden. Hiermee druist zijn plan uiteraard tegen sommige sterke wereldse krachten in wat wetgeving en huidige gebruiken betreft. In mortality. Het vermogen om sterfelijk leven te scheppen is de meest verheven macht die God aan zijn kinderen heeft gegeven. Het gebruik ervan werd vastgelegd in het eerste gebod, maar er werd nog een gebod gegeven om misbruik te voorkomen. Buiten de grenzen van het huwelijk is ieder gebruik van het voortplantingsvermogen in mindere of meerdere mate zondig. En een verlaging en perversie van de goddelijkste eigenschap die mannen en vrouwen bezitten. De nadruk op deze wet van kuisheid in het herstelde evangelie komt voort uit het doel van ons voortplantingsvermogen bij de vervulling van Gods plan. 2 eeuwen lang hebben we de zegeningen van het plan van de Heer door middel van zijn herstelde kerk mogen ervaren. Dat bemoedigt ons nu we stilstaan bij het eerste visioen dat de herstelling destijds in gang zette. In dit jaar, 2020, hebben we goed zicht op wat er in het verleden is gebeurd. Ons zicht richting de toekomst is echter minder helder. We weten wel dat er nu, 2 eeuwen na de herstelling, in de geestenwereld veel werkers met aardse ervaring zijn die de prediking daar op zich nemen. We weten ook dat we inmiddels veel meer tempels hebben om de verordeningen van de eeuwigheid te verrichten voor wie zich bekeren en het evangelie van de heiland aannemen, aan beide kanten van de sluier van de dood. Dit alles draagt bij aan de uitvoering van het plan van onze hemelse Vader. Gods liefde is zo groot dat hij voor al zijn kinderen, behalve voor de enkelen die bewust zonen van het verderf worden, een heerlijkheid heeft bestemd. We weten dat de heiland terugkeert en dat er een vredig millennium komt om het sterfelijke deel van Gods plan af te ronden. We weten ook dat er verschillende opstandingen zullen zijn, van de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen, waarop het laatste oordeel voor ieder volgt. Wij worden geoordeeld naar onze daden, naar de verlangens van ons hart en naar wie we zijn geworden. Dat oordeel verwijst alle kinderen van God naar een koninkrijk van heerlijkheid, waarvoor ze door hun gehoorzaamheid in aanmerking komen en waar ze zich thuis voelen. De rechter die dit alles beoordeelt is onze heiland, Jezus Christus. Door zijn alwetendheid kent hij al onze daden en verlangens. Hij weet waar we ons wel en niet van bekeerd hebben en waarin we wel en niet zijn veranderd. Daarom zullen we na zijn oordeel allemaal erkennen dat zijn oordelen rechtvaardig zijn. Ik besluit met de overtuiging waartoe ik gekomen ben door vele brieven en door het beoordelen van vele verzoeken om terugkeer tot de kerk naar uitschrijving of afvalligheid. Veel van onze leden hebben geen volledig begrip van dit heilsplan, dat antwoord geeft op de meeste vragen over de leer en de geïnspireerde beleidsregels van de herstelde kerk. Wie Gods plan kennen en zich verbonden hebben eraan mee te werken, hebben de duidelijke opdracht om die waarheden uit alle macht ten behoeve van de anderen en zichzelf in dit sterfelijke leven uit te dragen en toe te passen. Ik getuig van Jezus Christus, onze heiland en verlosser, die het allemaal mogelijk maakt. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We also know that we now have many more temples to perform the ordinances of eternity for those who repent and embrace the Lord's gospel on either side of the veil of death. All of this furthers our Heavenly Father's plan. God's love is so great that except for the few who deliberately become sons of perdition, he has provided a destiny of glory for all of his children. We know that the Savior will return and that there will be a millennium of peaceful reign to wrap up the mortal part of God's plan. We also know that there will be different resurrections of the just and the unjust, with the final judgment of each person always following his or her resurrection. We will be judged according to our actions, the desires of our hearts, and the kind of person we have become. This judgment will cause all of the children of God to proceed to a kingdom of glory for which their obedience has qualified them and where they will be comfortable. The judge of all this is our Savior, Jesus Christ. His omniscience gives him a perfect knowledge of all of our acts and desires, both those unrepented or unchanged and those repented or righteous. Therefore, after his judgment, we will all confess that his judgments are just. In conclusion, I share the conviction that has come to me from many letters and by reviewing many requests to return to the church after name removal or apostasy. Many of our members do not fully understand this plan of salvation, which answers most questions about the doctrine and inspired policies of the restored church. We who know God's plan and who have covenanted to participate have a clear responsibility to teach these truths and do all that we can to further them for others and in our own circumstances in mortality. I testify of Jesus Christ, our Savior and Redeemer, who makes it all possible. In the name of Jesus Christ, amen.
Today I will speak on continuing revelation.
Ik wil het vandaag hebben over de leiding die we door voortdurende openbaring aan profeten en door persoonlijke openbaring ontvangen. Soms ontvangen we openbaring zonder de doeleinden van de Heer te weten. Kort voordat ouderling Jeffrey R. Holland in juni 1994 als apostel werd geroepen, had ik een prachtige ervaring waarbij zijn roeping mij werd geopenbaard. Ik was regionaal vertegenwoordiger en zag geen enkele reden waarom ik die kennis had gekregen. Maar begin jaren 60 waren we in Engeland elkaar stendingscollega geweest en ik had hem bijzonder lief. Ik beschouwde die ervaring als een tedere barmhartigheid. De afgelopen jaren heb ik me afgevraagd of de Heer me toen aan het voorbereiden was om junior collega in de 12 te worden van een geweldige man die als zendeling mijn junior collega was. Ik adviseer jonge zendelingen soms dat ze lief voor hun junior collega moeten zijn. Je weet nooit of ze later je senior collega worden. Ik heb een sterk getuigenis dat onze Heiland, Jezus Christus, deze herstelde kerk leidt. Hij weet wie hij als apostelen moet roepen en in welke volgorde. Hij weet ook hoe hij zijn senior apostel moet voorbereiden om profeet en president van de kerk te worden. We hadden vanochtend het voorrecht om te luisteren naar onze geliefde profeet, president Russell M. Nelson, die een diepzinnige proclamatie aan de wereld voorlas over 200 jaar herstelling van de volheid van het evangelie van Jezus Christus. Die belangrijke verklaring van president Nelson stelt duidelijk dat de kerk van Jezus Christus haar oorsprong, bestaan en richting voor de toekomst dankt aan het beginsel van voortdurende openbaring. Deze nieuwe proclamatie geeft de communicatie van een liefdevolle vader aan zijn kinderen weer. President Spencer W. Kimball verwoordde lang geleden hoe ik me nu voel. Hij zei: "We zouden tegenwoordig het meest dankbaar moeten zijn voor het feit dat de hemelen echt openstaan en dat de herstelde kerk van Jezus Christus op de rots van openbaring is gebouwd. Voortgaande openbaring is echt het levensbloed van het evangelie van de levende Heer en Heiland Jezus Christus." De profeet Henoch voorzag onze tijd. De Heer vertelde Henoch dat er grote goddeloosheid zou heersen en profeteerde over de grote verdrukkingen die zouden plaatsvinden. Niettemin beloofde de Heer: "Maar mijn volk zal ik bewaren en gerechtigheid zal ik uit de hemel neerzenden en waarheid zal ik uit de aarde voortzenden om te getuigen van mijn enige geborene." President Ezra Taft Benson heeft krachtig onderwezen dat het Boek van Mormon, de sluitsteen van onze godsdienst, als vervulling van de uitspraak van de Heer tot Henoch uit de aarde tevoorschijn is gekomen. De Vader en de Zoon en de engelen en profeten die aan de profeet Joseph Smith verschenen, werden door de hemel gezonden om de noodzakelijke bevoegdheden van het koninkrijk te herstellen. De profeet Joseph Smith ontving de ene na de andere openbaring. Sommige zijn in deze conferentie aangehaald. Veel openbaringen aan de profeet Joseph staan in de leer en verbonden. Alle standaardwerken van de kerk bevatten de zin en de wil van de Heer in deze laatste bedeling. Naast deze fundamentele schriftuur zijn we met voortdurende openbaring aan hedendaagse profeten gezegend. Profeten zijn gemachtigde vertegenwoordigers van de Heer die in zijn naam spreken. Sommige openbaringen zijn enorm belangrijk. Anderen geven ons meer inzicht in essentiële goddelijke waarheid en geven leiding voor deze tijd. We zijn ontzettend dankbaar voor de openbaring aan president Spencer W. Kimball op 8 juni 1978, waardoor alle getrouwe mannelijke kerkleden het priesterschap en de tempelzegeningen kunnen ontvangen. Ik heb met veel apostelen gediend die aanwezig waren toen die waardevolle openbaring werd ontvangen. Ieder van hen heeft mij persoonlijk bevestigd dat zij en president Kimball krachtige, verenigende geestelijke leiding ontvingen. Velen hebben gezegd dat het de krachtigste openbaring was die ze ooit hadden of sindsdien hebben ontvangen. Als leden van het Quorum der 12 Apostelen in deze tijd zijn we gezegend met belangrijke openbaringen door recente profeten. President Russell M. Nelson is een gemachtigde vertegenwoordiger van de Heer, vooral op het gebied van openbaringen die gezinnen helpen om thuis een heiligdom van geloof op te bouwen, die de vergadering van Israël aan beide zijden van de sluier bevorderen en die begiftigde leden door heilige tempelverordeningen tot zegen zijn. Toen in de algemene oktoberconferentie 2018 belangrijke wijzigingen werden aangekondigd die ons gezin tot zegen zouden zijn, getuigde ik dat wij allen een krachtige bevestiging kregen na onze beraadslagingen in de Raad van het Eerste Presidium en het Quorum der 12 Apostelen in de Tempel, en nadat onze geliefde profeet de Heer om openbaring had gesmeekt. We hadden toen ook al openbaringen over heilige tempelverordeningen ontvangen, maar die nog niet aangekondigd of doorgevoerd. Die leiding begon met profetische openbaring aan president Russell M. Nelson persoonlijk en een liefdevolle, krachtige bevestiging aan andere betrokkenen. President Nelson betrok er specifiek de zusters bij, die de zustershulpvereniging, de jonge vrouwen en het jeugdwerk presideren. De leiding die we als leden van het Eerste Presidium en het Quorum der 12 uiteindelijk in de tempel ontvingen, was bijzonder geestelijk en krachtig. We wisten allemaal dat we de zin, wil en stem van de Heer hadden ontvangen. Ik verklaar plechtig dat voortdurende openbaring werd en wordt ontvangen door de kanalen die de Heer heeft ingesteld. Ik getuig dat de proclamatie die president Nelson vanochtend heeft voorgelezen een openbaring is om alle mensen tot zegen te zijn. We uiten ook ons verlangen om herenigd te worden met de mensen die met hun getuigenis worstelen, minder actief zijn of zich hebben laten uitschrijven. We willen ons samen met u aan de woorden van Christus vergasten en leren wat we moeten doen. Wij hebben u nodig, de kerk heeft u nodig, de Heer heeft u nodig. We bidden dat u samen met ons de heiland van de wereld zult aanbidden. We weten dat sommigen onder u gekrenkt zijn of onvriendelijk of onchristelijk zijn behandeld. We weten ook dat sommigen geloofsbeproevingen hebben doorgemaakt die niet helemaal zijn erkend, begrepen of opgelost. Enkele van de trouwste kerkleden hebben ook een tijd met een geloofscrisis geworsteld. Ik houd van het waargebeurde verhaal van W.W. Phelps die de kerk had verlaten en in een rechtszaak in Missouri tegen Joseph Smith had getuigd. Hij bekeerde zich en schreef Joseph: "Ik ken mijn situatie, u kent die en God kent die en ik wil verlost worden als mijn vrienden me willen helpen." Joseph vergaf hem, zette hem weer aan het werk en schreef liefdevol: "Vrienden uit het verleden zijn vrienden in het heden." Broeders en zusters, weet, ongeacht uw situatie, dat de kerk en haar leden u zullen verwelkomen. Iedereen die nederig naar leiding van de Heer streeft, kan persoonlijke openbaring ontvangen. Die is even belangrijk als profetische openbaring. Door persoonlijke geestelijke openbaring van de Heilige Geest hebben miljoenen het noodzakelijk getuigenis ontvangen om zich als lid van de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen te laten dopen en bevestigen. Persoonlijke openbaring is de grote zegen die we na de doop krijgen, doordat we door het ontvangen van de Heilige Geest zijn geheiligd. Ik weet nog goed dat ik als 15-jarige een bijzondere geestelijke openbaring kreeg. Mijn broer wilde van de Heer weten hoe hij op onze vader moest reageren, die niet wilde dat hij op zending zou gaan. Ik bad ook oprecht en ontving een persoonlijke bevestiging van de waarheid van het evangelie. Persoonlijke openbaring is gebaseerd op geestelijke waarheden die we van de Heilige Geest krijgen. De Heilige Geest is de openbaarder en getuige van alle waarheid, vooral die van de Heiland. Zonder de Heilige Geest kunnen we niet weten dat Jezus de Christus is. Zijn eerste opdracht is getuigen van de Vader en de Zoon, hun titels en hun heerlijkheid. De Heilige Geest kan iedereen krachtig beïnvloeden, maar die invloed is niet constant tenzij men gedoopt is en de gave van de Heilige Geest heeft ontvangen. De Heilige Geest reinigt ons ook in het proces van bekering en vergeving. De Geest communiceert op fantastische manieren. De Heer heeft die als volgt beschreven. Ik zal in uw gedachten en in uw hart tot u spreken door de Heilige Geest, die op u zal komen en die in uw hart zal wonen. Welnu, zie, dat is de Geest van openbaring. Hoewel de invloed van de Geest ontzettend sterk kan zijn, ervaren we die meestal als een stille, zachte stem. In de schriften staan verschillende manieren waarop de Geest ons verstand beïnvloedt, zoals vrede in ons gemoed schenken, onze gedachten in beslag nemen, ons verstand verlichten en zelfs tot ons spreken. De volgende beginselen helpen ons om openbaring te ontvangen. Om geestelijke leiding bidden. We moeten er eerbiedig en nederig naar streven en om vragen en geduldig en ootmoedig zijn. Ons op inspiratie voorbereiden. Dat vereist dat we in overeenstemming met de leringen en geboden van de Heer leven. Als goed lid aan het avondmaal deelnemen. Als we dit doen, getuigen we en verbinden we ons ertoe de naam van zijn heilige Zoon op ons te nemen, hem altijd indachtig te zijn en zijn geboden te onderhouden. Met deze beginselen bereiden we ons voor om de ingevingen en leiding van de Heilige Geest te ontvangen, herkennen en volgen. Dat omvat de vredige dingen, datgene wat vreugde en het eeuwige leven brengt. We bereiden ons nog veel beter voor door regelmatig de schriften en de leringen van het evangelie te bestuderen en de leiding waar we naar streven te overpeinzen. Maar wees geduldig en vertrouw op de timing van de Heer. We krijgen leiding van onze alwetende Heer die er doelbewust voor kiest ons te onderrichten. De Heilige Geest geeft ons ook openbaring in onze roepingen en taken. Uit ervaring weet ik dat we vooral belangrijke geestelijke leiding ontvangen als we anderen in onze taken tot zegen willen zijn. Ik weet nog dat ik als jonge bisschop een wanhopig telefoontje van een echtpaar kreeg vlak voor ik op zakenreis ging. Ik smeekte de Heer, voordat ze bij me waren, me te laten weten hoe ik ze kon helpen. Hij openbaarde me wat het probleem was en hoe ik erop moest reageren. Die geopenbaarde leiding stelde me ondanks de beperkte tijd in staat om mijn heilige roeping als bisschop te vervullen. Bisschoppen in de hele wereld maken zulke dingen mee. Als ringpresident ontving ik niet alleen belangrijke openbaring, maar ook persoonlijke vermaning die nodig was om de doeleinden van de Heer te verwezenlijken. Ik verzeker u dat ieder van ons leiding kan ontvangen door nederig in de wijngaard van de Heer te werken. Die leiding komt hoofdzakelijk van de Heilige Geest. Maar soms komt die voor bepaalde doeleinden rechtstreeks van de Heer. Ik getuig dat dit waar is. Alleen de president en profeet van de kerk ontvangt leiding voor de hele kerk. Als hedendaagse apostelen hebben we het voorrecht om met onze huidige profeet, president Nelson, te dienen en te reizen. Wat Wilford Woodruff over de profeet Joseph Smith heeft gezegd, is ook op president Nelson van toepassing. Ik heb gezien hoe de Geest Gods op hem inwerkte, de openbaringen van Jezus Christus die hij ontving en de vervulling van die openbaringen. Het is mijn nederig gebed dat ieder van ons naar leiding door voortdurende openbaring zal streven en de Geest bij onze aanbidding van God de Vader in de naam van onze Heiland Jezus Christus zal volgen. Ik getuig van hem in de naam van Jezus Christus. Amen.
My humble plea today is that each of us will seek continuing revelation to guide our lives and follow the Spirit as we worship God the Father in the name of our Savior, Jesus Christ, of whom I bear witness, in the name of Jesus Christ. Amen.
Back in the mid-90s, during my college years,
in de jaren 90 maakte ik tijdens mijn studententijd deel uit van het brandweerkorps in Chili. Ik woonde in de kazerne omdat ik de nachtdienst deed. Tegen het eind van het jaar vernam ik dat ik met oudjaar in de kazerne moest blijven. Omdat er op die dag altijd wel ergens een brand uitbrak. Ik reageerde verrast. Dat meen je niet. Ik weet nog dat ik samen met mijn collega's aan het wachten was toen om middernacht in Santiago vuurwerk werd afgestoken. We omhelsden elkaar en wensten iedereen een gelukkig nieuwjaar. Plots begon de sirene in de brandweerkazerne te loeien. Er was ergens een brand. We pakten onze spullen en sprongen op de brandweerauto. Op weg naar de brand passeerden we menigte die aan het feest vieren waren. Het viel me op dat ze zich nergens zorgen over maakten. Ze waren ontspannen en genoten van die warme zomernacht. Maar die mensen die we te hulp snelden, verkeerden in nood en bevonden zich daar niet ver vandaan. Door die ervaring besefte ik dat ieder van ons, hoewel het leven soms vrij zorgeloos verloopt, op een dag onverwachte beproevingen en stormen moet trotseren, die ons vermogen om te volharden zwaar op de proef stellen. Lichamelijke, mentale, familiale en professionele beproevingen, natuurrampen en andere kwesties van leven en dood zijn slechts enkele stormen die we het hoofd moeten bieden. Als zulke stormen de kop opsteken, worden we vaak wanhopig of bang. President Russell M. Nelson heeft gezegd: geloof is het tegengif voor angst. Geloof in de Heer Jezus Christus. Als ik stilsta bij de stormen die ons leven raken, stel ik vast dat welke storm ook op ons inbeukt, ongeacht of er een oplossing voor bestaat en ongeacht of het eind in zicht is, er maar één toevlucht is. En dat is hetzelfde voor alle stormen. De toevlucht die onze Hemelse Vader ons geeft, is onze Heer Jezus Christus en zijn verzoening. Niemand blijft van stormen gevrijwaard. Helaman, een profeet uit het Boek van Mormon, heeft gezegd: bedenk, het is op de rots van onze Verlosser, die Christus is, de Zoon van God, dat jullie je fundament moeten bouwen, zodat wanneer de duivel zijn krachtige winden zendt, ja, zijn pijlen in de wervelwind, ja, wanneer al zijn hagel en zijn hevige storm jullie zullen striemen, die geen macht over jullie zullen hebben om jullie neer te sleuren in de afgrond van ellende en eindeloos wee, wegens de rots waarop jullie zijn gebouwd, die een vast fundament is. En als de mensen op dat fundament bouwen, kunnen zij niet vallen. Ouderling Robert D. Hales, die zelf ook heel wat stormen had te trotseren, heeft gezegd: iedereen krijgt met leed te maken, maar we kiezen zelf hoe we ermee omgaan. Leed kan ons twee mogelijke wegen doen opgaan. Gepaard met geloof kan het ons sterken en louteren. Zonder geloof in het zoenoffer van de Heer kan het ons leven verwoesten. Willen we onze toevlucht bij Jezus Christus en in zijn zoenoffer zoeken, dan moeten we geloof in hem oefenen, waardoor we uitstijgen boven het leed van ons beperkte aardse perspectief. Hij heeft beloofd dat hij onze lasten licht zal maken als we tot hem komen in alles wat we doen. Hij zegt: kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Men zegt dat wie geloof heeft geen verklaring hoeft, en dat voor wie geen geloof heeft elke verklaring tekortschiet. Maar ons begrip van de dingen die zich op aarde afspelen is beperkt. Vaak hebben we geen antwoord op het waarom. Waarom gebeurt dit? Waarom overkomt mij dit? Wat moet ik hieruit leren? Als antwoorden uitblijven, moeten we de woorden ter harte nemen die onze heiland tot de profeet Joseph Smith in de gevangenis te Liberty sprak. Mijn zoon, vrede zij uw ziel. Uw tegenspoed en uw ellende zullen slechts van korte duur zijn. En dan, indien u het goed doorstaat, zal God u ten hemel verhogen. Hoewel velen inderdaad in Jezus Christus geloven, is de hamvraag of we hem geloven en of we geloven wat hij ons leert en wat hij van ons vraagt. Misschien vraagt u zich af: wat weet Jezus Christus nu van mijn situatie? Hoe weet hij wat mij gelukkig maakt?
De profeet Jesaja heeft over onze verlosser en middelaar gezegd: Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. De apostel Petrus heeft over de heiland gezegd, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Hoewel Petrus spoedig de martelaarsdood zou sterven, was hij niet angstig of pessimistisch. Nee, hij spoorde de heiligen aan om zich te verheugen, ook al waren ze bedroefd door allerlei verzoekingen. Petrus raadde ons aan niet te vergeten dat de beproeving van ons geloof, dat door het vuur beproefd wordt, zal leiden tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus en tot de zaligheid van onze zielen. Hij vervolgde: Geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemde alsof u iets vreemds overkwam, maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. President Russell M. Nelson heeft gezegd: Heiligen kunnen onder alle omstandigheden gelukkig zijn, als ons leven gericht is op Gods heilsplan en Jezus Christus en zijn evangelie, kunnen we vreugde voelen ongeacht wat er in ons leven gebeurt of niet gebeurt. Vreugde komt van en door Hem. Hij is de bron van alle vreugde. Het is natuurlijk makkelijker zoiets te zeggen als de storm niet om ons heen woedt, dan het toe te passen tijdens de storm. Maar als uw broeder wil ik u oprecht duidelijk maken hoe waardevol het is te weten dat we onze toevlucht bij Jezus Christus en in zijn verzoening kunnen zoeken, ongeacht de stormwinden die op ons inbeuken. Ik weet dat we allemaal kinderen van God zijn, dat Hij ons lief heeft en dat we er niet alleen voor staan. Kom en zie dat Hij uw lasten kan verlichten en de toevlucht kan zijn die u zoekt. Kom en help anderen om de toevlucht te vinden waarnaar zij snakken. Kom en blijf met ons in deze toevlucht, zodat u de stormen van het leven kunt trotseren. Ik twijfel er niet aan dat u, als u komt, zult zien, zult helpen en zult blijven. De profeet Alma heeft tot zijn zoon Helaman getuigd: Ik weet dat wie ook hun vertrouwen in God stellen, zullen worden geschraagd in hun beproevingen en in hun moeilijkheden en in hun benauwingen, en de laatste dagen zullen worden verhoogd. De heiland heeft gezegd: Laat uw hart vertroost zijn, want alle vlees is in mijn handen. Wees stil en weet dat ik God ben. Daarom vrees zelfs de dood niet, want in deze wereld is uw vreugde niet overvloedig, maar in mij is uw vreugde overvloedig. De lofzang Kalm nu mijn ziel heeft mijn hart meermaals beroerd en troost onze ziel. De tekst luidt: Kalm nu mijn ziel, de ure nadert snel, dat uw omhulsel tot de aarde keert. Dan zegt gij alle angst en pijn vaarwel en vindt de vreugd, zolang door u begeerd. Kalm nu mijn ziel, uw vrede is dan zacht, waar dengelenschaar met blijdschap op u wacht. Ik weet dat we gezegend worden met de verlichting, troost, kracht, zelfbeheersing en vrede die we verlangen als we in de stormen van het leven ons best doen om op Jezus Christus en zijn verzoening te vertrouwen. Dan weten we met zekerheid dat we aan het eind van ons aardse leven de Meester zullen horen zeggen: Goed gedaan, goede en trouwe dienstknecht. Ga in de vreugde van uw Heer. In de naam van Jezus Christus. Amen.
As we face the storms of life, I know that if we make our best effort and rely upon Jesus Christ and His atonement as our refuge, we will be blessed with the relief, comfort, strength, temperance, and peace that we are seeking, with certainty in our hearts that at the end of our time here on earth, we will hear the words of the Master, "Well done, thou good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord. In the name of Jesus Christ, amen."
We invite you, wherever you may be,
waar u zich ook bevindt, om samen met het koor Lofzang 92, "Ik weet dat mijn Verlosser leeft," te zingen. Na de samenzang luisteren we naar ouderling Dieter F. Oegdorf van het Koren der Twaalf Apostelen. Hij wordt gevolgd door ouderling L. Whitney Clayton van het Presidium der 70. En ouderling D. Todd Christofferson van het Koren der Twaalf Apostelen.
This is the 190th
Dit is de 190ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
President Nelson, thank
Elke week
you for
aan
this.
Bidden leden van de Kerk van Jezus Christus, van de heilige laatste dagen in de hele wereld, onze geliefde hemelse Vader, de God en Koning van het heelal en zijn geliefde Zoon Jezus Christus. We denken aan het leven en de leringen van Jezus Christus, de enige zondeloze ziel die ooit heeft geleefd, het vlekkeloze Lam van God. We nemen deel aan het avondmaal ter gedachtenis van zijn zoenoffer en erkennen dat hij het middelpunt van ons leven is. We hebben hem lief en we eren hem. Hij heeft uit overvloedige eeuwige liefde voor ons geleden en is voor ons gestorven. Hij heeft de poort van de dood opengebroken, de scheidingsmuur tussen vrienden en dierbaren verbrijzeld en de hopeloze hoop de zieke genezing en de gevangenen verlossing gebracht. We wijden ons hart, ons leven en onze dagelijkse inspanningen aan hem. Daarom spreken wij over Christus, verheugen wij ons in Christus en prediken wij Christus. Opdat onze kinderen zullen weten op welke bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden. Maar Christus volgen houdt veel meer in dan over hem spreken en prediken. De Heiland heeft zijn kerk hersteld om in staat te stellen meer zoals hij te worden. De kerk van Jezus Christus van de heilige laatste dagen geeft ons de gelegenheid om de basisbeginselen van discipelschap te oefenen. Door onze deelname in de kerk leren we door de ingevingen van de Heilige Geest herkennen en er gehoor aan te geven. We ontwikkelen de instelling om anderen vriendelijk te behandelen. Dat neemt ons hele leven in beslag en vergt oefening. Topatleten oefenen de basisbeginselen van hun sport ontelbare uren. Verpleegkundigen, netwerkers, atoomdeskundigen en zelfs fanatieke hobbykoks als ik in Harriet's keuken kunnen hun stijl alleen onder de knie krijgen door die te oefenen. Als gezagvoerder bij een luchtvaartmaatschappij trainde ik piloten vaak met behulp van een vluchtsimulator. Een ingewikkelde machine die vluchten nabootst. Zo leren de piloten niet alleen de basisbeginselen van vliegen, ze worden ook met onverwachte situaties geconfronteerd die zich kunnen voordoen als ze een echt toestel besturen. Dezelfde beginselen gelden voor volgelingen van Jezus Christus. Door actief in de kerk van Jezus Christus te zijn en de verschillende kansen die zij ons biedt aan te grijpen, zijn we beter op veranderingen voorbereid, wat die ook mogen zijn. We worden als lid van de kerk aangespoord om ons in het woord van God bij monden van oude en hedendaagse profeten te verdiepen. Door oprecht, nederig gebed tot onze hemelse Vader leren we de stem van de Heilige Geest herkennen. We aanvaarden de oproep om te dienen, onderwijzen, plannen en bedienen. Door die kansen ontwikkelen we onze geest, ons verstand en ons karakter. Ze bereiden ons voor op het sluiten en nakomen van heilige verbonden die ons nu en in het hiernamaals tot zegen zijn. Kom, voeg u bij ons. We nodigen al Gods kinderen wereldwijd uit om samen met ons aan dit grote werk deel te nemen. Kom en zie. Zelfs in deze moeilijke coronatijden kunt u online met ons in contact komen. Spreek online met onze zendelingen. Ontdek waar deze kerk om draait. Als deze moeilijke periode voorbij is, kunt u bij ons thuis en in de kerk met ons spreken. We nodigen u uit om te komen helpen. Kom en dien Gods kinderen met ons. Treed in het voetspoor van de Heiland en maak van deze wereld een betere plek. Kom en hoor erbij. U zult ons sterker maken. En u zult een beter, vriendelijker en gelukkiger mens worden. Uw geloof zal sterker en veerkrachtiger worden. Beter in staat om strubbelingen en onverwachte beproevingen te doorstaan. Hoe begint u? Er zijn veel verschillende manieren. We nodigen u uit om het Boek van Mormon te lezen. Hebt u geen exemplaar? Lees het dan op kerkvanjezuschristus.org of download de app van het Boek van Mormon. Het Boek van Mormon is eveneens een testament aangaande Jezus Christus en gaat hand in hand met het Oude en het Nieuwe Testament. Wij houden van al deze heilige schriftuur en leren eruit. Breng wat tijd door op komtotchristus.org en ontdek waarin leden van de kerk onderwijzen en geloven. Nodig de zendelingen uit om online of zo mogelijk bij u thuis met u te spreken. Zij brengen een boodschap van hoop en genezing. Die zendelingen zijn onze dierbare zonen en dochters die hun tijd en geld opofferen om ergens in de wereld te dienen. In de kerk van Jezus Christus zult u mensen vinden die niet zo heel anders zijn dan u. U zult er mensen vinden die uw hulp nodig hebben en die u willen helpen om de beste versie van uzelf te worden. De persoon die God voor ogen heeft. De Heiland strekt zijn liefdevolle armen naar iedereen uit. Misschien denkt u, ik heb fouten gemaakt. Ik denk niet dat ik me ooit in de kerk van Jezus Christus thuis kan voelen. God is niet in iemand zoals ik geïnteresseerd. Hoewel Jezus Christus, de koning der koningen, de Messias en de zoon van de levende God is, is hij zeer begaan met ieder kind van God. Hij geeft om u, ongeacht uw status, uw financiële situatie, uw zonden en uw beproevingen. Tijdens zijn aardse leven diende de Heiland iedereen. Gelukkige en succesvolle mensen, gebroken en verloren mensen en mensen zonder hoop. De mensen die hij diende hadden zelden aanzien, schoonheid of rijkdom. De mensen die hij opbouwde hadden hem vaak weinig te bieden, buiten dankbaarheid, een nederig hart en het verlangen om te geloven. Als Jezus tijdens zijn aardse leven deze geringste broeders diende, zou hij hen dan ook nu niet lief hebben? Is er in zijn kerk geen plaats voor al Gods kinderen, zelfs voor wie zich onwaardig, vergeten of eenzaam voelt? Er is geen minimumniveau van volmaaktheid dat u moet bereiken voordat u voor Gods genade in aanmerking komt. Uw gebeden hoeven niet luid, mooi of grammaticaal correct te zijn om de hemel te bereiken. God trekt niemand voor. Hij hecht geen waarde aan de dingen die de wereld belangrijk vindt. Hij kent uw hart en heeft u lief, ongeacht uw titel, welgesteldheid of aantal Instagram-volgers. Als wij ons hart op onze hemelse Vader richten en tot hem naderen, zullen we voelen dat hij tot ons nadert. Iedereen is een van zijn geliefde kinderen, zelfs wie hem verwerpt. Zelfs wie net als een koppig, tegendraads kind kwaad op God en zijn kerk wordt en zijn of haar koffers pakt, de deur uitstormt en roept dat hij of zij het gehad heeft en nooit meer terugkomt. Als een kind van huis wegloopt, merkt het misschien niet dat bezorgde ouders hem of haar van achter het venster nastaren. Bedroefd zien ze hun zoon of dochter weggaan. Ze hopen dat hun geliefde kind iets van die hartverscheurende situatie leert. Misschien een nieuw perspectief krijgt. En uiteindelijk weer thuiskomt. En dat geldt ook voor onze liefdevolle hemelse Vader. Hij kijkt uit naar onze thuiskomst. Onze Heiland kijkt met liefde en mededogen uit naar onze thuiskomst. Zelfs als u zich ver van God verwijderd voelt, ziet hij u. Hij is met ontferming bewogen en snelt u tegemoet om u in zijn armen te sluiten. Kom en hoor erbij. God laat ons van onze fouten leren. Wij zijn pelgrims op het pad van het sterfelijke leven en zoeken naar zingeving en ultieme waarheid. Vaak zien we alleen het pad vlak voor ons. We zien niet wat er achter een bocht ligt. Onze liefdevolle hemelse Vader heeft ons niet alle antwoorden gegeven. Hij wil dat we veel dingen zelf uitzoeken. Hij wil dat we geloven, zelfs als dat moeilijk is. Hij wil dat we onze rug rechten en wat wilskracht ontwikkelen. Een beetje ruggengraat en een stap voorwaarts zetten. Op die manier leren en groeien we. Zou u echt willen dat alles werd voorgekauwd? Zou u echt willen dat elke vraag werd beantwoord, elke route uitgestippeld? Ik denk dat de meesten onder ons zulk hemels micromanagement snel beu zouden worden. We leren de belangrijke levenslessen uit ervaring. Door van onze fouten te leren, door ons te bekeren en te beseffen dat goddeloosheid nooit geluk heeft betekend. Jezus Christus, de Zoon van God, is gestorven opdat onze fouten ons niet zouden veroordelen en onze vooruitgang eeuwig zouden belemmeren. Dankzij hem kunnen we ons bekeren en kunnen onze fouten een springplank naar grotere heerlijkheid worden. U hoeft dit pad niet alleen te bewandelen. Onze hemelse Vader laat ons niet in duisternis ronddolen. Daarom is hij in het voorjaar van 1820 met zijn zoon Jezus Christus, aan de jonge Joseph Smith verschenen. Sta daar eens even bij stil. De God van het heelal is aan een mens verschenen. Dit was de eerste van vele ontmoetingen die Joseph met God en andere hemelse personen had. Veel van de woorden die ze tot hem spraken staan in de schriften van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. Die zijn makkelijk te vinden. Iedereen kan ze lezen en ontdekken wat God in deze tijd tegen ons zegt. We nodigen u uit om ze te bestuderen. Joseph Smith was vrij jong toen hij deze openbaringen ontving. Hij kreeg de meeste voordat hij 30 jaar was. Het ontbrak hem aan ervaring en sommigen dachten allicht dat hij niet geschikt was als profeet van de Heer. En toch riep de Heer hem volgens het patroon dat we in de schriften terugvinden. God wachtte niet op een volmaakt persoon om het evangelie te herstellen. Anders zou hij nog steeds aan het wachten zijn. Joseph was zoals u en ik. Hoewel hij fouten beging, gebruikte God hem om zijn grote doeleinden te bereiken. President Thomas S. Monson heeft vaak gezegd: wie de Heer roept, maakt de Heer ook geschikt. De apostel Paulus redeneerde met de heiligen in Korinthe: ga eens na, broeders en zusters, wat u was toen God u riep. Niet veel van u waren wijs, invloedrijk of voornaam naar menselijke maatstaf. God gebruikte zwakken en eenvoudigen om zijn doeleinden te bereiken. Dat feit toont aan dat het Gods macht en niet die van de mens is die zijn werk op aarde volbrengt. Hoor hem, volg hem. Toen God aan Joseph Smith verscheen, introduceerde hij zijn zoon, Jezus Christus, en zei: hoor hem. Joseph hoorde en volgde hem zijn hele leven. Ons discipelschap begint, net als dat van Joseph, met het besluit om de heiland Jezus Christus te horen en te volgen. Als u hem wilt volgen, verzamel dan uw geloof en neem zijn kruis op u. U zult ontdekken dat u werkelijk in zijn kerk thuis hoort. Een warme, gastvrije plek waar u discipelschap en geluk kunt nastreven. Ik hoop dat we, nu we het 200-jarig jubileum van het eerste visioen vieren, zullen nadenken en leren over de herstelling van de kerk van Jezus Christus. En beseffen dat het meer dan een historische gebeurtenis is. Wij spelen een cruciale rol in dit grote, voortdurende verhaal. Maar wat is onze rol dan? We moeten van Jezus Christus leren, zijn woorden bestuderen, hem horen en hem volgen door actief aan dit grote werk deel te nemen. Ik nodig u uit om te komen en erbij te horen. U hoeft niet volmaakt te zijn. U moet wel het verlangen hebben om uw geloof te ontwikkelen en dag na dag dichter tot hem te komen. Wij moeten God liefhebben en dienen en zijn kinderen liefhebben en dienen. Doet u dat, dan zal God u zelfs in de moeilijkste situaties met zijn liefde, vreugde en leiding omhullen. Dat getuig ik. Ik betuig u mijn liefde en dankbaarheid en laat u mijn zegen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
And the plain to bring about his purposes. The truth stands as a testimony that it is God's power, not man's, that accomplishes his work on the earth. When God appeared to Joseph Smith, he introduced his son Jesus Christ and said, "Hear him." Joseph spent the rest of his life hearing him and following him. As with Joseph, our discipleship begins with our decision to hear and follow the Savior Jesus Christ. If you desire to follow him, gather your faith and take upon yourself his cross. You will find that you do belong in his church. a place of warmth and welcoming, where you can join in the grand pursuit of discipleship and happiness. It is my hope that in this bicentennial year of the first vision, as we contemplate and learn of the restoration of the Church of Jesus Christ, we will realize that it is not just a historical event. You and I play a crucial part in this great continuing story. What then is your and my part? It is to learn of Jesus Christ, to study his words, to hear him, and to follow him by actively participating in this great work. I invite you to come and belong. You don't have to be perfect. You only have to have a desire to develop your faith and draw near to him each day. Our part is to love and serve God, and to love and serve God's children. As you do so, God will encircle you with his love, joy, and certain guidance through his life and this life. Even under the most serious circumstances and even beyond. Of this I testify and leave you my blessing in deep gratitude and love for each one of you. In the sacred name of our Savior, our Master, in the name of Jesus Christ. Amen.
Recently, a billboard in Salt Lake
Onlangs
City
zag ik een opvallend reclamebord in Salt Lake City. De reclame was van een firma in design, meubelen en interieurontwerp. De boodschap was eenvoudig. Wij leveren aan de mooiste huizen in Salt Lake City. De reclame bleef hangen. Wat is een mooi huis? Ik stond stil bij die vraag, vooral met betrekking tot onze kinderen, die mijn vrouw Cathy en ik hebben opgevoed, en de kinderen die zij nu opvoeden. Zoals ouders overal hebben we ons zorgen over onze kinderen gemaakt en voor hen gebeden. Dat doen we nog. We willen oprecht het beste voor hen. Hoe kunnen zij en hun kinderen in mooie huizen wonen? Ik heb nagedacht over de huizen van kerkleden die Cathy en ik hebben mogen bezoeken. We zijn in Zuid-Korea en Kenia, in de Filipijnen en Peru, in Laos en in Letland bij leden thuis uitgenodigd. Laat me 4 opmerkingen over mooie huizen maken. Ten eerste, vanuit het perspectief van de Heer heeft een mooi huis alles te maken met de persoonlijke eigenschappen van de mensen die daar wonen. Deze huizen worden niet op een belangrijke of blijvende manier als mooi bestempeld door hun meubels of door het financieel vermogen of de sociale status van de mensen die ze bezitten. Het mooiste kenmerk van elk huis is het beeld van Christus dat in de bewoners van het gezin tot uiting komt. Het belangrijkste is het interieur van de zielen van de bewoners, niet het gebouw zelf. Deze eigenschappen van Christus worden na verloop van tijd verkregen door bewuste vooruitgang op het verbondspad. Christelijke eigenschappen sieren alle die een leven leiden dat op goedheid gegrond is. Zij vullen hun huis met het licht van het evangelie, ongeacht of de vloer van modder of marmer is. Ook al bent u de enige in uw huishouden die de opdracht volgt om deze dingen na te streven, u kunt bijdragen aan de geestelijke inrichting van uw gezinswoning. Wij volgen deze raad van de Heer. Organiseer u. Bereid alle nodige dingen voor en vestig een huis. Als we ons geestelijk leven organiseren, voorbereiden en leiden in plaats van met onze woning bezig te zijn. Als we geduldig het verbondspad van de Heiland volgen, wordt ons huis een huis van heerlijkheid, een huis van orde, een huis van God. Ten tweede, bewoners van de mooiste huizen maken elke dag de tijd om de schriften en de woorden van de levende profeten en apostelen te bestuderen. President Russell M. Nelson heeft ons gevraagd ons huis door evangeliestudie te veranderen en om te vormen. Zijn uitnodiging geeft aan dat de mooiste huizen plaats bieden aan het zachtmoedige, essentiële werk van onze persoonlijke groei en het omvormen van onze zwakheden. Dagelijkse bekering is een hulpmiddel dat ons ertoe brengt een beetje vriendelijker, liefdevoller en begripvoller te worden. Als we de schriften bestuderen, komen we dichter tot de Heiland, wiens gulle liefde en genade ons in onze groei helpen. In de Bijbel en het Boek van Mormon staan verhalen van gezinnen. Dus is het niet verwonderlijk dat die goddelijke boeken ongeëvenaarde handboeken voor de bouw van de mooiste huizen zijn. Zij vormen een kroniek voor de zorgen van ouders, de gevaren van verleiding, de triomf van rechtschapenheid, de beproevingen van hongersnood en overvloed en de verschrikkingen van oorlog en beloningen van vrede. Steeds weer zien we in de schriften dat gezinnen slagen als ze rechtschapen leven en dat ze falen als ze andere paden volgen. Ten derde, mooie huizen volgen de blauwdruk van de Heer voor zijn mooiste huis, de tempel. De bouw van een tempel begint met basisstappen, het groen opruimen en het land vlak maken. Die eerste inspanningen om de grond bouwrijp te maken kunnen vergeleken worden met het onderhouden van de fundamentele geboden. Die geboden zijn het fundament waarop het discipelschap wordt gebouwd. Standvastig discipelschap leidt ertoe dat we onwrikbaar, standvastig en onverzettelijk worden. Zoals het stalen raamwerk voor een tempel. Door dit vaste raamwerk kan de Heer zijn geest sturen om ons hart te veranderen. Een machtige verandering van hart ondergaan is als prachtige elementen aan het interieur van een tempel toevoegen. Als we in geloof voortgaan, verandert de Heer ons geleidelijk. We ontvangen zijn beeld in ons gelaat en beginnen de liefde en schoonheid van zijn karakter weer te geven. Als we zoals hij worden, voelen we ons thuis in zijn huis en zal hij zich thuis voelen in het onze. We kunnen de nauwe band tussen ons en zijn huis in stand houden door in aanmerking te komen voor een tempelaanbeveling en de tempel te bezoeken zo vaak als onze omstandigheden dat toelaten. Als we dat doen, rust de heiligheid van het huis des Heren ook op ons huis. De prachtige Salt Lake-tempel is hier vlakbij. De tempel werd van 1853 tot 1893 door pioniers met simpel gereedschap, plaatselijk materiaal en langdurige zware arbeid gebouwd. Met het beste wat de eerste kerkleden op het gebied van bouwkunde, architectuur en interieurontwerp te bieden hadden, creëerden ze een meesterwerk dat miljoenen mensen kennen. Er zijn bijna 130 jaar verstreken sinds de tempel werd ingewijd. De bouwkundige beginselen die gebruikt werden om de tempel te ontwerpen zijn vervangen door nieuwere, veiligere normen. Als we de constructie van de tempel niet zouden verbeteren en structurele zwakheden niet zouden herstellen, zou dat het vertrouwen van de pioniers beschamen. Zij deden alles wat ze maar konden om vervolgens de zorg van de tempel aan volgende generaties te laten. De kerk is begonnen aan een herstellingsproject van 4 jaar om de structurele sterkte en de aardbevingsbestendigheid van de tempel te verbeteren. Het fundament, de vloeren en de muren zullen versterkt worden. Met de beste bouwkundige kennis die we vandaag beschikbaar hebben, passen we de tempel aan de hedendaagse bouwnormen aan. We kunnen de structurele veranderingen niet zien, maar hun uitwerking is echt en belangrijk. Ondanks de ingrijpende renovatie behoudt de tempel zijn prachtige, oorspronkelijke karakter. We dienen het voorbeeld van de renovatie van de Salt Lake Tempel te volgen en de tijd te nemen om onze eigen geestelijke constructie te evalueren, om er zeker van te zijn dat die aan de norm voldoet. Periodieke zelfbeoordeling, gekoppeld aan onze vraag aan de Heer, wat ontbreekt mij nog, kan ieder van ons helpen bij de bouw van een mooi huis. Ten vierde zijn mooie huizen een toevluchtsoord voor de stormen van het leven. De Heer heeft beloofd dat zij die de geboden van de Heer onderhouden voorspoedig in het land zullen zijn. Gods voorspoed is de kracht om ondanks de problemen van het leven voorwaarts te streven. In 2002 leerde ik een belangrijke les over problemen. Toen ik in Asunción, Paraguay was, sprak ik met de ringpresidenten van die stad. In die tijd heerste er een zware financiële crisis in Paraguay. Veel kerkleden zaten in de ellende, konden de eindjes niet aan elkaar knopen. Ik was sinds mijn zending niet meer in Zuid-Amerika geweest en had nog nooit Paraguay bezocht. Ik was nog maar enkele weken in dat gebiedspresidium werkzaam. Ik was bang dat ik die ringpresidenten niet goed leiding kon geven. Ik vroeg ze te vertellen wat er goed ging in hun ringen. De eerste ringpresident vertelde me over zaken die goed liepen. De volgende vertelde over dingen die goed gingen en een paar problemen. Tegen de tijd dat we bij de laatste ringpresident aankwamen, noemde hij alleen een reeks vervelende problemen op. Terwijl de ringpresidenten aan mij uitlegden hoe de vork in de steel zat, bekroop mij het angstige gevoel dat ik met een mond vol tanden zat. Net toen de laatste ringpresident zijn opmerkingen aan het afronden was, kwam er een gedachte in me op. Ouderling Clayton, stel hun deze vraag. Broeders, hoeveel van de leden in uw ringen die een volledige tiende betalen, een gulle vaste gave betalen, hun roeping in de kerk groot maken, de hun toegewezen gezinnen als huisonderwijzer of huisbezoekster maandelijks bezoeken, gezinsavond houden, de schriften bestuderen en elke dag gezinsgebed houden, hebben problemen die ze zelf niet kunnen aanpakken zonder dat de kerk bijspringt en de problemen voor hen oplost? Ik volgde prompt de ingeving die ik had gekregen en stelde de ringpresidenten die vraag. Ze keken me verrast aan en zeiden toen: Pues, ninguno, wat betekent oh, niet één. Ze vertelden me vervolgens dat geen van de leden die al die dingen deden problemen hadden die ze zelf niet konden oplossen. Waarom niet? Omdat ze in de mooiste huizen woonden. Hun getrouwe leven verschafte hun de kracht, de visie en de hemelse hulp die ze nodig hadden om de economische beroering in hun land te doorstaan en te overleven. Dat betekent niet dat de rechtvaardigen niet ziek worden, ongelukken ondergaan, tegenslag in de werksituatie ondervinden of veel andere moeilijkheden in het leven tegenkomen. Het sterfelijk leven leidt altijd tot moeilijkheden, maar keer op keer heb ik gezien dat zij die de geboden proberen te gehoorzamen gezegend worden, zodat ze in vrede en hoop verder kunnen gaan. Die zegeningen zijn overal en voor iedereen beschikbaar. David heeft gezegd: als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zoegen zijn bouwers eraan. Waar u ook woont, hoe uw woning er ook uitziet en wat de samenstelling van uw gezin ook is, u kunt het mooiste huis voor uw gezin bouwen. Het herstelde evangelie van Jezus Christus voorziet u van de plannen voor dat huis. De Heiland is de volmaakte bouwkundige, bouwer en interieurontwerper. Zijn project is de volmaking en eeuwige vreugde van onze ziel. Met zijn liefdevolle hulp kan uw ziel alles zijn wat hij ervan wil maken. En u kunt de allerbeste versie van uzelf zijn. Een mooi huis. Ik getuig dankbaar dat God, de Vader van ons allen, leeft. Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, is de Heiland en Verlosser van alle mensen. Ze hebben ons volmaakt lief. De Kerk van Jezus Christus, van de Heilige der Laatste Dagen, is het Koninkrijk van God op aarde. Levende profeten en apostelen leiden het nu. Het Boek van Mormon is waar. Een van de vruchten van de herstelling is de kennis dat gezinnen voor eeuwig in volmaakte vreugde kunnen leven. In de naam van Jezus Christus. Amen.
The Book of Mormon is true. The restored gospel of Jesus Christ is the perfect blueprint for establishing finest homes. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
Amen. Amen.
Throughout this general conference,
we hebben deze conferentie vol vreugde gesproken en gezongen over de vervulling van de voorzegging van lang geleden, dat alle dingen zouden worden hersteld, dat alles weer in Christus bijeengebracht zou worden en dat de volheid van het evangelie, het priesterschap en de kerk van Jezus Christus weer op aarde zouden terugkomen, wat allemaal onder de titel de herstelling valt. In 1920 begon ouderling David O. McKay, destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, aan een rondreis van een jaar langs de zendingsgebieden van de kerk. In mei 1921 stond hij op een kleine begraafplaats in het Samoaanse Fagilili, voor de goed verzorgde graven van drie kleine kinderen. Het dochtertje en twee zoontjes van Thomas en Sarah Hilton. De kleine kinderen, de oudste was 2 jaar, waren gestorven toen Thomas en Sarah daar laat 19e eeuw als echtpaar op zending waren. Voordat ouderling McKay Utah verliet, beloofde hij Sarah, die inmiddels weduwe was geworden, dat hij de graven van haar kinderen in Samoa zou bezoeken, want zij was zelf nooit in staat geweest om daar terug te keren. Ouderling McKay schreef haar: Zuster Hilton, uw drie kleintjes zetten in stilte zo welsprekend het edele zendingswerk voort dat bijna 30 jaar geleden begon. Daar voegde hij een gedicht van eigen hand aan toe. Liefdevolle handen sloten hun stervende ogen. Liefdevolle handen legden hun lichaampjes ter ruste. Vreemde handen verzorgden hun graven. Geëerd door vreemden, betreurd door vreemden. Zo zijn er duizenden, honderdduizenden verhalen die getuigen van de tijd, de middelen en de levens die de afgelopen 200 jaar zijn opgeofferd om de boodschap van de herstelling te verkondigen. Onze ambitie om elke natie, stam, taal en volk te bereiken leeft nog steeds. Dat blijkt uit de ruim 68.000 jonge mannen, vrouwen en echtparen die momenteel voltijdzending vervullen. Kerkleden die net als Filippus zeggen, kom en zie. En uit de miljoenen dollars die elk jaar aan de ondersteuning van dit werk over de hele wereld worden uitgegeven. Hoewel wij uitnodigen en niet dwingen, hopen we dat de mensen onze uitnodiging onweerstaanbaar vinden. Maar om dat te bereiken zijn er drie dingen nodig. Ten eerste uw liefde. Ten tweede uw voorbeeld. En ten derde uw gebruik van het Boek van Mormon. Wij mogen geen enkel eigen belang bij onze uitnodigingen hebben. Zij moeten een uiting van onzelfzuchtige liefde zijn. Om deze liefde, die we ook wel naastenliefde of de reine liefde van Christus noemen, hoeven we alleen maar te vragen. Ons wordt gevraagd, zelfs geboden, met alle kracht van ons hart tot de Vader te bidden dat we met die liefde vervuld zullen zijn. Ik zal u een voorbeeld geven dat ik van zuster Lynette Ho Ching heb gehoord, die momenteel met haar man, president Francis Ho Ching, van het zendingsgebied Apia op Samoa, op zending is. Zuster Ho Ching vertelt. Jaren geleden verhuisde ons jonge gezin naar een kleine woning in het Hawaïaanse Lae. De carport van ons huis was omgebouwd tot een studiowoning, bewoond door een man die Jonathan heette. Jonathan was onze buurman in een vorige woonplaats. We vonden het geen toeval dat de Heer ons bij elkaar had gebracht en we besloten hem wat meer over onze bezigheden en ons lidmaatschap in de kerk te vertellen. Jonathan waardeerde onze vriendschap en vond het fijn om tijd met ons door te brengen. Hij hoorde graag over de evangelie, maar wilde zich niet aan de kerk binden. Na een tijdje kreeg hij van onze kinderen de eretitel Oom Jonathan. Terwijl ons gezin bleef groeien, bleef Jonathans belangstelling voor de gebeurtenissen in ons gezin ook groeien. We nodigden hem niet alleen uit voor vieringen op feestdagen en verjaardagen, schoolevenementen en kerkactiviteiten, maar ook gezinsavonden en de doopdiensten van onze kinderen. Op zekere dag kreeg ik een telefoontje van Jonathan. Hij had hulp nodig. Door zijn diabetes had hij een infectie opgelopen die zo ernstig was dat zijn voet geamputeerd moest worden. Samen met wijkleden begeleidden we hem in die uiterst moeilijke tijd. We gingen om de beurt naar het ziekenhuis en gaven hem zegens en zalvingen. Terwijl Jonathan herstelde, maakten we met de hulp van ZTV-zusters zijn appartement schoon. De broeders van de priesterschap bouwden een oprit naar zijn voordeur en installeerden handgrepen in de badkamer. Toen Jonathan thuis kwam, was hij overstelpt door emoties. Jonathan begon weer zendelingenlessen te volgen. Hij belde me rond kerstmis en vroeg, hebben jullie plannen voor oudejaarsavond? Ik herinnerde hem aan ons jaarlijkse feest, maar hij antwoordde, ik wil graag dat jullie mijn doop bijwonen. Ik wil het nieuwe jaar goed beginnen. Na 20 jaar kom en zie, kom en help en kom en blijf, was deze waardevolle ziel klaar voor de doop. Ik leid de tweede vereiste om de boodschap van de herstelling met succes te verkondigen met deze vraag in. Hoe maakt u uw uitnodiging aantrekkelijk? Geeft u met uw levenswijze niet het goede voorbeeld? Veel mensen die de boodschap van de herstelling hebben aanvaard, werden daar oorspronkelijk toe aangetrokken door de levenswijze van een lid of leden van de kerk van Jezus Christus. Misschien was het de manier waarop ze anderen behandelden, wat ze zeiden of niet zeiden, hun bestendigheid in moeilijke situaties of gewoon hun gelaatsuitdrukking. Wat het ook mag zijn, als we onze uitnodigingen uitnodigend willen maken, kunnen we er niet aan ontkomen de beginselen van het herstelde evangelie zo goed mogelijk na te leven. We noemen dat ook wel echtheid. Als we de liefde van Christus bezitten, weten andere mensen dat we ze oprecht lief hebben. Als de Heilige Geest in ons brandt, zal dat hun licht van Christus ontsteken. Uw levenswijze maakt uw uitnodiging om de vreugde van de volheid van het evangelie van Jezus Christus te ontdekken echt. De derde vereiste is royaal gebruik van het bekeringsmiddel dat de Heer voor deze laatste evangeliebedeling heeft voorzien, het Boek van Mormon. Het is een tastbaar bewijs van de profetische roeping van Joseph Smith en overtuigend bewijs van de goddelijkheid en de opstanding van Jezus Christus. Nergens anders wordt het verlossingsplan van onze hemelse Vader zo uitvoerig uiteengezet. Als u anderen over het Boek van Mormon vertelt, vertelt u ze over de herstelling. Jason Olsen werd als tiener herhaaldelijk door zijn familieleden en anderen gewaarschuwd dat hij geen christen moest worden. Maar hij had twee goede vrienden die lid van de kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen waren en ze hadden het vaak over godsdienst. Zijn vrienden, Shay en Dave, weerlegden vol respect de argumenten waarmee anderen Jason van een geloof in Jezus Christus weg wilden houden. Uiteindelijk gaven ze hem een exemplaar van het Boek van Mormon. Ze zeiden: in dit boek staan de antwoorden op je vragen. Lees het alsjeblieft. Hij nam het boek aarzelend aan en deed het in zijn rugzak. Daar bleef het maandenlang zitten. Hij wilde het niet thuis laten liggen, waar zijn familie het kon zien. En hij wilde het niet teruggeven, omdat hij Shay en Dave dan zou teleurstellen. Uiteindelijk besloot hij het boek te verbranden. Op een avond had hij een aansteker in de ene hand en het Boek van Mormon in de andere. En stond hij op het punt om het boek in brand te steken, toen hij een innerlijke stem hoorde zeggen: verbrand mijn boek niet. Hij schrok en hield stil. Hij meende zich de stem ingebeeld te hebben en probeerde opnieuw om het boek met de aansteker in brand te steken. Hij hoorde nogmaals de innerlijke stem: ga naar je kamer en lees mijn boek. Jason legde de aansteker weg, ging terug naar zijn slaapkamer, deed het Boek van Mormon open en begon te lezen. Hij las dag in dag uit, vaak tot in de kleine uurtjes. Toen Jason aan het eind van het boek kwam, schreef hij: ik was van top tot teen met de geest vervuld. Ik was vol licht. Ik had nog nooit zoveel vreugde ondervonden. Hij liet zich dopen en ging later zelf op zending. Ik hoef u vast niet te vertellen dat veel, en misschien wel de meeste mensen, ondanks onze oprechte naastenliefde, onze uitnodiging afslaan om naar de boodschap van de herstelling te luisteren. Maar bedenk, iedereen verdient zo'n uitnodiging. Allen zijn voor God gelijk. De Heer is blij met elke poging die we doen, wat de uitkomst ook mag zijn. Een weigering is geen reden om niet meer met iemand om te gaan. En een gebrek aan belangstelling nu kan later best in belangstelling omslaan. Hoe het ook gaat, onze liefde blijft bestendig. De herstelling is uit grote bezoeking en opoffering voortgekomen. Dat is een onderwerp om in de toekomst nog eens te behandelen. Vandaag verheugen we ons in de vruchten van de herstelling. En een van de meest weergalozen is de macht om op aarde en in de hemel weer te verbinden. Zoals president Gordon B. Hinckley jaren geleden heeft gezegd: al was er niets anders voortgevloeid uit alle verdriet, gezwoeg en pijn van de herstelling dan de verzegelde bevoegdheid om gezinsleden voor eeuwig aan elkaar te verbinden, dan zou het toch nog dubbel en dwars de prijs waard zijn geweest die ervoor is betaald. De uiteindelijke belofte van de herstelling is verlossing door Jezus Christus. De opstanding van Jezus Christus is het bewijs dat hij werkelijk de macht heeft om allen die tot hem komen te verlossen. Van verdriet, ongerechtigheid, spijt, zonde en zelfs de dood. Het is vandaag Palmzondag, over een week is het Pasen. Wij denken, en zullen altijd denken, aan het lijden en overlijden van Christus om verzoening voor onze zonde te brengen. En wij vieren die allerheerlijkste zondag, de dag van de Heer, waarop hij uit de dood herrees. Door de opstanding van Jezus Christus heeft de herstelling zin, heeft ons sterfelijk leven zin en heeft uiteindelijk ons bestaan zin. Joseph Smith, de grote profeet van de herstelling, heeft in onze tijd een allesomvattend getuigenis van de herrezen levende Christus gegeven. Dat hij leeft. Want wij zagen hem, ja, aan de rechterhand van God. Ik voeg in alle ootmoed mijn getuigenis aan dat van Joseph toe. En aan dat van alle apostelen en profeten voor en na hem. Dat Jezus van Nazareth, de beloofde Messias, de enige geboren Zoon van God en de herrezen verlosser van de mensheid is. Door de opstanding van Christus staan zijn beloften vast. In de naam van Jezus Christus. Amen.
He sought baptism and later became a missionary himself. Perhaps it goes without saying that despite genuine love and sincerity, many, if not most, of our invitations to share the message of the restoration will be declined. But remember this, everyone is worthy of such an invitation. All are alike unto God. The Lord is pleased with every effort we make, no matter the outcome. A declined invitation is no reason for our association to end. And a lack of interest today may well turn to interest tomorrow. Regardless, our love remains constant. Let us never forget that the restoration has come out of intense ordeal and sacrifice. That is a subject for another day. Today we rejoice in the fruits of the restoration.
One of the most surpassing being the power once again to bind on earth and in heaven. As expressed years ago by President Gordon B. Hinckley, if nothing else came out of all of the sorrow and travail and pain of the restoration, then the sealing power of the holy priesthood to bind together families forever, it would have been worth all that it has cost. The ultimate promise of the restoration is redemption through Jesus Christ. The resurrection of Jesus Christ is the proof that he, in fact, possesses power to redeem all who will come unto him. Redeem them from sorrow, injustice, regret, sin, and even death. Today is Palm Sunday. A week from today is Easter. We remember, we always remember, Christ's suffering and death to atone for our sins. And we celebrate that most wonderful of Sundays, the Lord's Day, on which he rose from the dead. Because of the resurrection of Jesus Christ, the restoration has meaning. Our mortal lives have meaning. And ultimately, our very existence has meaning. Joseph Smith, the great prophet of the restoration, offers the overarching testimony for our time of the resurrected Christ, that he lives, for we saw him, even on the right hand of God. I humbly add my witness to Joseph's and to that of the apostles and prophets before him, and the apostles and prophets who have succeeded him, that Jesus of Nazareth is the promised Messiah, the only begotten Son of God and the resurrected Redeemer of all mankind. We testify that those who prayerfully study the message of the restoration and act in faith will be blessed to gain their own witness of its divinity and of its purpose to prepare the world for the promised second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Christ's resurrection makes his promises sure. In the name of Jesus Christ, amen.
At the conclusion of the conference,
aan het eind van deze conferentie spreken we onze oprechte waardering uit voor iedereen die een bijdrage aan het welslagen van de conferentie in deze unieke omstandigheden heeft geleverd. We danken de sprekers en we zijn dankbaar voor de opbouwende muziek. Onze geliefde profeet, president Russell M. Nelson, is de slotspreker van deze bijeenkomst. Na zijn toespraak volgt tot slot lofzang 17. Wij danken u, Heer, voor profeten die door de Tabernacle Choir uit Temple Square en 6 andere koren uit de hele wereld is opgenomen. De koren zingen de eerste 3 coupletten. Daarna vragen we u, waar u zich ook bevindt, om nogmaals het eerste couplet mee te zingen. Ouderling Lynn G. Robbins van de 70 spreekt vervolgens het slotgebed uit, waarna de conferentie wordt gesloten. Geliefde broeders en zusters, nu we het einde van deze historische conferentie naderen, danken wij de Heer. De muziek was subliem en de boodschappen inspirerend. We hebben in deze conferentie veel hoogtepunten beleefd. Tijdens dit 200-jarig jubileum hebben we een proclamatie aan de wereld aangekondigd over de herstelling van de volheid van het evangelie van Jezus Christus. We hebben de herstelling gevierd met de Hosanna-kreet. We hebben een nieuw symbool van ons geloof in de Heer Jezus Christus onthuld dat op officiële kerkcorrespondentie en materialen zal prijken. We hebben aangekondigd wereldwijd te zullen vasten en bidden dat de pandemie onder controle komt, zorgverleners beschermd worden, de economie versterkt wordt en het leven weer normaliseert. Die vasten vindt plaats op Goede Vrijdag, 10 april. En wat zal dat een geweldige vrijdag zijn? Aanstaande zondag, Paaszondag, vieren we de verzoening en herrijzenis van de Heer Jezus Christus. Uit kracht van zijn verzoening schenkt hij alle mensen de gave van de opstanding. En de gave van het eeuwige leven schenkt hij aan wie getrouw zijn aan de verordeningen en verbonden die ze in de heilige tempel sluiten. We kunnen de vele inspirerende aspecten van deze aprilconferentie 2020 en van de goede week die nu begonnen is met deze goddelijke opdracht samenvatten. Hoor hem. We bidden dat van alles wat hier heeft plaatsgevonden, uw focus op onze hemelse Vader, die deze woorden heeft uitgesproken, en op zijn geliefde Zoon Jezus Christus, de voornaamste plaats in uw herinneringen zal innemen. We bidden dat u opnieuw zult beginnen om de woorden van de Heiland echt te horen, ernaar te luisteren en ze in acht te nemen. Ik beloof u dat u dan minder angst en meer geloof zult hebben. Dank u voor uw verlangen om van uw thuis een waar heiligdom van geloof te maken, waar de geest van de Heer kan vertoeven. Ons leerplan voor evangeliestudie, kom dan en volg mij, zal u tot zegen blijven. Als u er consequent mee bezig blijft, zelfs op momenten wanneer u denkt dat u er niet veel aan hebt, zal het u, uw gezinsleden en de wereld veranderen. We ontvangen meer kracht naarmate we kloekmoedigere discipelen van de Heer worden, die overal voor hem opkomen en zich voor hem laten horen. Laten we het nu over tempels hebben. We hebben wereldwijd 168 ingewijde tempels. Andere zijn in aanbouw of op de tekentafel. Elke aankondiging van een nieuwe tempel wordt onderdeel van onze kerkgeschiedenis. Het lijkt misschien vreemd dat we nieuwe tempels aankondigen terwijl onze bestaande tempels momenteel gesloten zijn. Meer dan 100 jaar geleden voorzag president Wilford Woodruff omstandigheden zoals de onze toen hij in 1893 het inwijdingsgebed van de Salt Lake Temple uitsprak. Misschien hebt u onlangs op sociale media een uittreksel van dat opmerkelijke gebed gezien. Luister naar de smeekbeden van deze grote profeet van de Heer. En ik citeer: wanneer uw volk niet in de gelegenheid is om dit heilige huis te betreden en zij verdrukking en tegenspoed doormaken en door moeilijkheden worden omgeven en zich op uw heilige huis richten en u om verlossing en hulp en om uw macht ten behoeve van hen vragen, dan smeken wij u dat u met genade uit uw heilige woning zult neerkijken en naar hun smeekbeden zult luisteren. Of wanneer de kinderen van uw volk in latere jaren om welke reden dan ook van deze plaats verwijderd zijn en zij u vanuit hun diepste kwelling en verdriet om verlichting en verlossing aanroepen, dan smeken wij u nederig om naar hun smeekbeden te luisteren en hun de gevraagde zegeningen te verlenen. Einde citaat. Broeders en zusters, wanneer wij tegenspoed doormaken en onze tempels gesloten zijn, kunt u kracht putten uit uw tempelverbonden en uw begiftiging, mits u uw verbonden in eer houdt. Blijf, nu onze tempels gesloten zijn, tempelwaardig, of gebruik deze tijd om tempelwaardig te worden. Vertel uw familie en vrienden over de tempel. Aangezien Jezus Christus het middelpunt is van alles wat we in de tempel doen, zult u door meer aan de tempel te denken, meer aan hem denken. Studeer en bid om meer te weten te komen over de macht en kennis waarmee u begiftigd bent, of nog zult worden begiftigd. Vandaag kondigen wij 8 nieuwe tempels aan in de volgende plekken: Bahia Blanca, Argentinië; Tallahassee, Florida; Lubumbashi, Democratische Republiek Congo; Pittsburgh, Pennsylvania; Benin City, Nigeria; Syracuse, Utah; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Shanghai, Volksrepubliek China. In al deze 8 locaties zullen de architecten van de kerk samenwerken met de overheid. De plannen voor de tempel in Dubai komt als een antwoord op hun eigen uitnodiging, hun eigen vraag.
is very important. For more than two decades, temple-worthy members
for the plan for a temple in Shanghai. Voor lange tijd hebben de mensen in Shanghai de tempel in Hongkong bijgewoond. Maar die tempel is voor renovatie gesloten geworden.
For Chinese members to continue to participate in ordinances of the temple in the People's Republic of China for them and their ancestors.
In Shanghai komt er een plek waar de leden tempelverbonden kunnen sluiten.
We teach the importance of the family, of being good parents and exemplary citizens. Because we respect the laws and regulations of the People's Republic of China, the church does not send proselyting missionaries there.
Omdat we de wetten van China willen naleven, stuurt de kerk geen zendelingen naar China. En dat gaan we nu ook niet doen. De verschillende kerkgemeenten daar zullen onafhankelijk van elkaar samenkomen.
An initial phase of facility use. Entry will be by appointment only.
Men kan alleen op afspraak naar de tempel in Shanghai gaan. Toeristen zijn er niet welkom. Deze 8 nieuwe tempels zullen veel aan beide zijden van de sluier van de dood tot zegen zijn. Tempels zijn de kroon op de herstelling van de volheid van het evangelie van Jezus Christus. God brengt in zijn goedheid en mildheid de zegeningen van de tempel dichter bij al zijn kinderen. Ik weet dat God, naarmate de herstelling voortschrijdt, meer grote en belangrijke dingen over zijn koninkrijk op aarde zal openbaren. Dat koninkrijk is de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen. Geliefde broeders en zusters, ik heb u lief. In deze gespannen, onzekere tijd verleen ik u, krachtens het gezag dat ik draag, een apostolische zegen. Ik zegen u met gemoedsrust en meer geloof in de Heer. Ik zegen u met het verlangen om u te bekeren en dagelijks ietsje meer zoals Hij te worden. Ik zegen u met de kennis dat de profeet Joseph Smith de profeet van de herstelling van de volheid van het evangelie van Jezus Christus is. Als u of uw dierbaren ziek zijn, dan verleen ik u een zegen van genezing, overeenkomstig de wil van de Heer. Deze zegen verleen ik u. En ik betuig ieder van u nogmaals mijn liefde. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
We thank Thee, O God, for a promise. Our loving and kind Father in heaven.
Geliefde Hemelse Vader, we zijn u zeer dankbaar voor een levende profeet die ons leidt in deze laatste dagen. We zijn u dankbaar voor voortgaande openbaring door zieners en openbaarders. En we danken u dat we de voortgaande stelling getuigen van mogen zijn. We zijn u dankbaar voor de inspirerende boodschappen, de prachtige muziek, voor de plechtige bijeenkomst, voor deze nieuwe proclamatie. Ik bid u dat we geïnspireerd mogen worden als we deze proclamatie lezen en opnieuw lezen. En we zijn ook dankbaar voor de nieuwe tempels die aangekondigd zijn. Vader, wij bidden u dat we door deze pandemie herinnerd kunnen worden aan uw tedere barmhartigheden die u aan ons geeft. En dat u uw volk verlost uit de stormen van het leven. We erkennen ook de lessen die we daaruit moeten halen. Vader, we kijken uit naar de wereldwijde vasten, nu vrijdag. Als we beginnen aan het paasweekend. Als we samen geloof oefenen in Jezus Christus en zijn genezende macht. En in de gevolgen die daarvan komen. Onze Vader, aan het einde van deze conferentie bieden wij u dat de Geest ons verlangen mag sterken om voor te gaan in de kracht van Jezus Christus. En dat we hem zullen horen, uw uitnodiging aan ieder van ons, die ook door onze levende profeet werd herhaald. En wij danken u voor deze zegening in de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 190th Annual General Conference.
Dit was een uitzending van de 190ste Algemeen Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De Tabernacle Choir at Temple Square heeft de muziek verzorgd. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.